Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In het bijzonder willen we even aandacht hebben, natuurlijk, rond de periode van het einde van het jaar. Dan worden er heel wat zaken ook gevierd in het Vaticaan. Onder meer de plechtige vespers die worden gebeden om vlak voor het hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van God. De paus die heeft ook het Angelus gebeden, natuurlijk op het feest van de Heilige Familie dat we hebben gevierd. En heeft een heilige mis opgedragen op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw, Moeder van God. En dat zullen we ook beluisteren. Dus tweemaal een homilie die we op die manier kunnen beluisteren. Als ook de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gehouden op 3 januari. En waar de Heilige Vader verder gaat in zijn catechese-reeks over de deugden. U weet, Paus Franciscus die is begonnen met een nieuwe catechese-reeks. Na de reeks over de apostolische ijver gaat hij dus nu spreken over deugden en ondeugden. In een eerste catechese sprak hij over de duivel, over het feit dat we nooit mogen dialogeren met de Satan. En in een tweede catechese benadrukt de paus dat we, wanneer dat we ervaren in het leven dat we geconfronteerd worden met strijd en met moeilijkheden, dat dat ook normaal is, omdat het nu eenmaal hoort tot het christelijke leven om te strijden. Dat alles gaan we zo meteen kunnen horen. We luisteren eerst naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus op 31 december.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Il Vangelo ce la mostra al tempio.
Dierbare broeders en zusters, vandaag vieren wij het feest van de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef. Het Evangelie toont ons hen in de tempel in Jeruzalem voor de opdraging van het kind aan de Heer. Ze komen aan de tempel en daar brengen ze het nederigste en eenvoudigste van de offers als geschenk, wat getuigt van de armoede van de Heilige Familie. En tenslotte ontvangt Maria een profetie: een zwaard zal je ziel doorboren. De familie komt aan in armoede en vertrekken met een last van lijden. En dit is verrassend. Hoe kan het dat de familie van Jezus, de enige familie in de geschiedenis die zich kan beroemen op de aanwezigheid van God en levende lijven, in plaats van rijk, arm is? In plaats van vergemakkelijkt lijkt het belemmerd. In plaats van vrij te zijn van inspanningen, ondergedompeld in grote zorgen. Wat zegt dit over onze families? Deze manier van leven, het verhaal van de Heilige Familie, arm, gehinderd, met veel verdriet, Wel, het vertelt ons iets heel moois. God, die we ons vaak verbeelden alsof hij geen problemen heeft, kwam onder ons wonen met al zijn problemen. Hij redde ons op deze wijze. Hij kwam niet als volwassene, maar als een heel klein kindje. Hij leefde in een gezin, als zoon van een moeder en een vader. Hij bracht daar het grootste deel van zijn tijd door, groeiend, lerend, in een leven dat bestond uit alledaagsheid, verborgenheid en stilte. En hij ging moeilijkheden niet uit de weg. Integendeel. Hij koos voor een gezin. Een gezin met ervaring in lijden. En hij zegt aan onze gezinnen, wanneer je het moeilijk hebt, weet ik wat jij voelt. Ik heb het meegemaakt. Mijn mama, mijn papa en ik hebben het meegemaakt. Om het ook tegen jouw gezin te zeggen, je bent niet alleen.
Giuseppe en Maria si stupivano delle cose che dicevano di Gesù.
Jozef en Maria waren verbaasd over de dingen die over Jezus werden gezegd, omdat ze niet dachten dat de oude Simeon en de profetes Anna deze dingen zeiden. Ze waren verbaasd. En daar wil ik vandaag blijven bij stilstaan, bij het vermogen tot verwondering. Het vermogen tot verwondering is een geheim om goed met elkaar om te gaan in het gezin. Niet wennen aan de alledaagsheid van de dingen. Allereerst weten hoe je kan verwonderen over God die ons vergezelt. En dan verwonderd zijn in het gezin. Ik denk dat het goed is in een echtpaar om te weten hoe je je kan verwonderen over je echtgenoot, bijvoorbeeld, door hem bij de hand te nemen, 's avonds een paar ogenblikken in zijn ogen te kijken met tederheid, of je echtgenote haar bij de hand te nemen, 's avonds een paar ogenblikken in haar ogen te kijken met tederheid. Verwondering leidt je naar tederheid, altijd. Tederheid in het huwelijk is prachtig. En dan je verwonderen over het wonder van het leven, van je kinderen, tijd vinden om met hen te spelen, naar hen te luisteren. Ik vraag jullie vaders en moeders, vinden jullie de tijd om met jullie kinderen te spelen? Om met ze te wandelen? Gisteren hoorde ik iemand aan de telefoon en ik vroeg haar, waar ben je? En ze zei, ja, ik ben op het plein, ik heb mijn kinderen meegenomen voor een wandeling. Wel, dat is mooi, vader en moederschap. En dan je verwonderen over de wijsheid van je grootouders. Vaak halen wij de grootouders weg uit het leven. Nee, grootouders zijn bronnen van wijsheid. We leren ons te verwonderen over de wijsheid van grootouders, over hun voorgeschiedenis. Grootouders die het leven terugbrengen naar de essentie. En om ons tenslotte te verwonderen over ons eigen liefdesverhaal. We hebben allemaal ons eigen liefdesverhaal. De Heer heeft ons in liefde laten wandelen om ons daarover te verwonderen. Ons leven heeft zeker zijn negatieve kanten, maar verwonder je ook over Gods goedheid om met ons mee te gaan, ook al zijn we nog zo onervaren. Mogen Maria, koningin van het gezin, ons helpen om verwonderd te zijn. Laten wij vandaag vragen om de genade van verwondering. Mogen onze lieve vrouw ons helpen om iedere dag verwonderd te zijn over de goedheid en om te weten hoe we anderen de schoonheid van verwondering kunnen leren.
Insegnare agli altri la bellezza dello stupore.
En zo bad de paus samen met de gelovigen nog het Angelus. Mooie woorden op het feest van de heilige familie. De paus verwijst dus naar het feit dat ondanks dat Jezus in die heilige familie ter wereld kwam, dat dat niet betekende dat zij vrij waren van problemen. vrij waren van zorgen, zoals we soms wel eens durven zeggen aan onszelf. Had ik maar geen zorgen, had ik maar dit of dat probleem niet. God toont ons dat problemen, zorgen, moeilijkheden een onderdeel uitmaken van ons dagdagelijkse bestaan en worden op die manier uitgenodigd om in grote trouw en in liefde, ook voor de heilige familie, door het leven te gaan. En zo kwam natuurlijk langzamerhand het jaar 2023 naar zijn einde toe. Tijdens de plechtige vespers en het Te Deum dat werd gebeden in de Sint-Pietersbasiliek, op de vooravond van het hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God, en natuurlijk ook het nieuwe jaar, heeft paus Franciscus deze homilie gegeven.
La fede ci permette di vivere quest'ora in un modo diverso rispetto a una mentalità mondana.
Het geloof stelt ons in staat om dit uur anders te beleven dan met een wereldse mentaliteit. Geloof in Jezus Christus, de vleesgeworden God, geboren uit de maagd Maria, geeft een nieuwe manier om tijd en leven te ervaren. Ik zou het in twee woorden willen samenvatten: dankbaarheid en hoop. Sommigen zullen zeggen, maar dat doet toch iedereen op deze laatste avond van het jaar? Iedereen dankt, iedereen hoopt, gelovig of niet? Misschien lijkt dat zo, en misschien is het ook wel zo, maar in werkelijkheid zijn wereldse dankbaarheid en wereldse hoop slechts schijn. Ze missen de essentiële dimensie die de relatie is met de ander, met grote A, en met anderen, met God en met je broeders en zusters. Ze zijn teruggeworpen op hetzelf, op eigen belangen, en dus zijn ze van korte adem. Ze gaan niet verder dan tevredenheid en optimisme. In plaats daarvan ademt men in deze liturgie een heel andere sfeer in. Die van lofprijzing, van verwondering, van dankbaarheid. Van ontzag. En dit gebeurt niet vanwege de majesteit van de basiliek, niet vanwege de lichtjes en de liederen. Deze dingen zijn eerder het gevolg, maar vanwege het mysterie dat de antifoon bij de eerste psalm zo uitdrukt, wonderbaarlijke ruil. De Schepper nam een ziel en een lichaam. Hij werd geboren uit een maagd. Hij schenkt ons zijn goddelijkheid. Deze prachtige ruil. De liturgie doet ons binnentreden in de sentimenten van de kerk. De kerk leert ze als het ware van de maagdelijke moeder. Laten we eens nadenken over de dankbaarheid die in Maria's hart moet geweest zijn toen ze naar de pasgeboren Jezus keek. En dat is een ervaring die enkel een moeder kan hebben. En toch heeft die ervaring in haar, in de moeder van God, een unieke en onvergelijkbare diepte. Maria weet, zij alleen met Jozef, waar dat kind vandaan kwam. En toch is het er. Het ademt, het huilt, het heeft eten nodig. Moet ingewikkeld worden, er moet voor hem gezorgd worden. Het mysterie geeft ruimte aan dankbaarheid die tevoorschijn komt in de contemplatie van de gave, in de gratuïteit. De kerk leert dankbaarheid van de maagdelijke moeder en ze leert ook hoop. Je zou denken dat God haar, Maria van Nazareth, heeft uitgekozen omdat hij in haar hart zijn eigen hoop weerspiegeld zag. De hoop die hij zelf met zijn geest in haar had ingestort. Maria is altijd vervuld geweest van liefde, vervuld van genade en is daarom ook vervuld van vertrouwen en hoop. Dat van Maria en de kerk is geen optimisme. Het is iets anders. Het is geloof in God die trouw is aan zijn beloftes. En dit geloof neemt de vorm aan van hoop in de dimensie van de tijd. We zouden kunnen zeggen onderweg. De christen is, net als Maria, een pelgrim van hoop. En precies dit zal het thema zijn van het jubileum van 2025. Pelgrims van hoop. Dierbare broeders en zusters, we kunnen ons afvragen, bereidt Rome zich voor om een stad van hoop te worden in het heilig jaar? We weten allemaal dat de organisatie van het jubileum al enige tijd aan de gang is, maar we begrijpen heel goed dat het, in het perspectief dat we hier innemen, niet in de eerste plaats om dit gaat. Het gaat eerder om het getuigenis van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschap. Een getuigenis dat, meer dan in de gebeurtenissen, bestaat in de stijl van leven, in de ethische en spirituele kwaliteit van het samenleven. En zo kan de vraag als volgt geformuleerd worden. Werken wij eraan, ieder op zijn eigen gebied, dat deze stad een teken van hoop is voor hen die hier wonen en voor hen die haar bezoeken? Een voorbeeld. Het Sint-Pietersplein betreden en zien dat in de omarming van de zuilengalerij mensen van alle nationaliteiten, culturen en religies zich vrij en sereen bewegen, is een ervaring die hoop geeft. Een ander voorbeeld. De charme van het historische centrum van Rome is blijvend en universeel. Maar ook ouderen of mensen met een motorische handicap moeten ervan kunnen genieten. En de grote schoonheid moet gepaard gaan met eenvoudig decorum en normale functionaliteit op de plaatsen en de situaties van het gewone dagelijkse leven. Want een stad die leefbaarder is voor haar burgers, is ook gastvrijer voor iedereen. Dierbare broeders en zusters, een pelgrimstocht, vooral een veel eisende, vraagt om een goede voorbereiding. Daarom is het komende jaar, dat voorafgaat aan het jubileum, gewijd aan gebed, een heel jaar gewijd aan gebed. En welke betere leraar kunnen wij hebben dan onze heilige moeder? Laten wij onszelf in haar school plaatsen. Laten we van haar leren om elke dag, elk moment, elke bezigheid te leven met onze innerlijke blik op Jezus gericht, vreugde en verdriet, voldoening en problemen. Alles in de aanwezigheid en met de genade van Jezus de Heer, alles met dankbaarheid en hoop.
Tutto con gratitudine e speranza.
De woorden van Paus Franciscus. En dat tijdens de plechtige vespers die werden gebeden voor het hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God. En we zien hier nog op de beelden van dat gebeuren een afbeelding van de heilige maagd Maria, die de borst geeft aan de pasgeboren Jezus. Opnieuw die bevestiging van dat beeld dat Paus Franciscus zo belangrijk vindt, om te tonen, God heeft ervoor gekozen dat hij hulp nodig had. Dat hij als het ware iemand nodig had om voor hem te zorgen. Als men dat niet had gedaan, ja, hoe had het dan afgelopen? Wel, Jezus vertrouwt zich toe aan de heilige maagd Maria, aan de heilige Jozef, maar hij vertrouwt zich toe aan ons allemaal. Dat is datgene wat we ervaren wanneer we voor de kerststal gaan staan. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God.
Dios te salve, reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
En na dit Salve Regina gaan we luisteren naar de woorden van paus Franciscus die hij uitgesproken heeft in de homilie tijdens de heilige mis die werd opgedragen op het hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God, en dat op de eerste dag van het nieuwe jaar 2024.
Le parole dell'apostolo Paolo illuminano l'inizio del nuovo anno.
De woorden van de heilige apostel Paulus belichten het begin van het nieuwe jaar. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw. De uitdrukking volheid van de tijd is opvallend. In de oudheid werd tijd gemeten door het legen en vullen van amfora's. Wanneer ze leeg waren, begon een nieuwe tijdsperiode die eindigde als ze vol waren. Hier is de volheid van de tijd. Als de amfora van de geschiedenis vol is, stroomt de goddelijke genade over. God wordt mens en doet dat in het teken van een vrouw, Maria. Zij is de weg die God heeft uitgekozen. Zij is het aankomstpunt van zoveel mensen en generaties die druppel voor druppel de komst van de Heer in de wereld hebben voorbereid. De moeder staat dus in het hart van de tijd. Het behaagde God om de geschiedenis om te keren door haar, de vrouw. Met dit woord voert de Schrift ons terug naar de oorsprong, naar Genesis, en suggereert dat de moeder met het kind een nieuwe schepping markeert, een nieuw begin. Aan het begin van de tijd van verlossing staat dus de heilige moeder van God, onze heilige moeder.
La nostra madre santa.
Het is dan ook zeer mooi dat het jaar opent met haar aan te roepen. Het is goed dat de gelovigen, zoals ze ooit deden in Efeze, en die christenen waren zeer moedig, met vreugde de heilige moeder van God aanroepen. Inderdaad, de woorden moeder van God drukken de vreugdevolle zekerheid uit dat de Heer, een tere baby in de armen van zijn moeder, zich voor altijd heeft verenigd met onze menselijkheid, tot op het punt dat het niet langer van ons alleen is, maar van Hem. Moeder van God. Een paar woorden om het eeuwige verbond van de Heer met ons te belijden. Moeder van God. Het is een dogma van het geloof, maar het is ook een dogma van de hoop. God in de mens en de mens in God voor altijd. De heilige moeder van God. In de volheid van de tijd zond de Vader zijn zoon, geboren uit een vrouw. Maar de tekst van Sint Paulus voegt daar nog een tweede zending aan toe. God zond in onze harten de geest van zijn zoon, die roept Abba, Vader. En ook in de zending van de Geest is de moeder de hoofdpersoon. De Heilige Geest begint op haar te rusten bij de aankondiging en daalt dan bij het begin van de kerk neer op de apostelen die wij één waren in gebed met Maria, de moeder. En zo bracht Maria's onthaal ons de grootste geschenken. Ze maakte onze broeder tot Heer van de Majesteit. En liet de Geest in onze harten uitroepen: Abba, Papa. Maria's moederschap is de manier om Gods vaderlijke tederheid te ontmoeten. De meest directe en gemakkelijkste weg. En dit is Gods stijl: nabijheid, medeleven en tederheid.
Con questo che è lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza.
De moeder leidt ons in feite naar het begin en het hart van het geloof, dat geen theorie of verplichting is, maar een immens geschenk, dat ons tot geliefde kinderen maakt, woningen van de liefde van de Vader. En daarom is het opnemen van de moeder in iemands leven geen keuze van devotie, maar een geloofsvereiste. Als we christenen willen zijn, dan moeten we mariaal zijn, zo zei de heilige paus Paulus VI. Dat we zeggen, kinderen van Maria. De kerk heeft Maria nodig om haar eigen vrouwelijke aangezicht te herontdekken, om meer op haar te gelijken, die als vrouw, maagd en moeder het perfecte model en figuur vertegenwoordigt om ruimte te maken voor vrouwen en generatief te zijn door middel van een pastoraal die bestaat uit de zorg en bezorgdheid, geduld en moederlijke moed. Maar de wereld moet ook naar moeders en vrouwen kijken om vrede te vinden, om de spiraal van geweld en haat te doorbreken en om terug te keren naar menselijke blikken en harten die zien. En elke samenleving moet het geschenk van de vrouw, van elke vrouw, verwelkomen, haar respecteren, haar koesteren, haar naar waarde schatten, wetende dat wie één enkele vrouw kwetst, God, geboren uit een vrouw, ontheiligt. Maria, de vrouw, zoals zij beslissend is in de volheid van de tijd, zo is zij beslissend voor het leven van ieder. Want niemand kent de tijden en urgenties van haar kinderen beter dan de moeder. En dit wordt ons opnieuw getoond door een begin. Het eerste teken dat Jezus geeft op het bruiloftsfeest van Cana. Daar is het Maria zelf die merkt dat er geen wijn is en zich tot hem wendt. Het zijn de noden van haar kinderen die haar, de moeder, bewegen om Jezus aan te sporen tussen beiden te komen. En in Cana zegt Jezus, vul de kruiken met water. En zij vulden ze tot de rand. Maria, die onze noden kent, bespoedigt ook voor ons de overvloeiing van genade en brengt ons leven naar volheid. Broeders en zusters, we hebben allemaal tekortkomingen, eenzaamheid, leegtes die erom vragen gevuld te worden. Ieder van ons kent de zijne. Maar wie kan ze vullen als niet Maria, de moeder van heelheid? Wanneer we in de verleiding komen om onszelf op te sluiten, gaan we naar haar toe. Wanneer we de knopen van het leven niet meer kunnen ontwarren, dan zoeken wij onze toevlucht bij haar. Onze tijd, leeg van vrede, heeft een moeder nodig die de menselijke familie opnieuw zal samenstellen. Laten we naar Maria kijken om bouwers van eenheid te worden. En laten we dat doen met haar creativiteit als moeder die voor haar kinderen zorgt. Ze verzamelt ze en troost ze. Ze luistert naar hun verdriet en veegt hun tranen weg. En laten we kijken naar die tedere icoon van de Virgo Lactans, Zo is moeder. Hoe teder ze voor ons zorgt en ons nabij is. Ze zorgt voor ons en is dicht bij ons. Laten we het nieuwe jaar toevertrouwen aan de moeder van God. Laten we ons leven aan haar toewijden. Zij zal met tederheid de volheid ervan wetend onthullen. Want zij zal ons naar Jezus leiden. En Jezus is de volheid van de tijd, van alle tijd, van onze tijd, van de tijd van ieder van ons. Want, zo staat geschreven, het was niet de volheid van de tijd die de Zoon van God zond, maar integendeel, de zending van de Zoon bracht de volheid van de tijd teweeg. Broeders en zusters, mogen dit jaar vervuld zijn van de troost van de Heer. Mogen dit jaar vervuld zijn van de moederlijke tederheid van Maria, de heilige moeder van God. En nu nodig ik u allen uit om samen uit te roepen, drie keer, heilige moeder van God, heilige moeder van God, heilige moeder van God.
La Santa Madre di Dio. E vi invito adesso a proclamare tutti insieme, alta voce, per tre volte Santa Madre di Dio. Insieme, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio.
De woorden van Paus Franciscus en daarbij tonen zijn grote devotie voor de Heilige Maagd Maria. Wij gaan dat ook doen door samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en kan u nog luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus hield op woensdag 3 januari. Dat is hoor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog luisteren naar de catechese van Paus Franciscus, gegeven dus tijdens de generale audiëntie van woensdag 3 januari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vorige week maakten we kennis met het thema van de ondeugden en de deugden. Het herinnert ons aan de geestelijke strijd van de christen. In feite is het geestelijk leven van de christen niet vredig, lineair, zonder uitdagingen. Integendeel, het christelijk leven vereist een voortdurende strijd. De christelijke strijd om het geloof te behouden, om de gaven van het geloof in ons te verrijken. Het is geen toeval dat de eerste zalving, die elke christen ontvangt in het sacrament van het doopsel, de catechumenale zalving, onvervalst is en symbolisch aankondigt dat het leven een strijd is. In de oudheid werden worstelaars voor de wedstrijd volledig gezalfd, zowel om hun spieren te versterken als om hun lichaam ongrijpbaar te maken voor de tegenstander. De zalving van de catechumenen maakt meteen duidelijk dat de christen de strijd niet bespaard blijft, dat een christen moet vechten. Ook zijn bestaan moet, net als dat van iedereen, afdalen in de arena, want het leven is een opeenvolging van beproevingen en bekoringen. Een beroemd gezegde dat wordt toegeschreven aan Abba Antonius, de eerste grote vader van het monnikendom, gaat als volgt. Verwijder de verleiding en niemand zal gered worden. De heiligen zijn geen mensen die gespaard zijn gebleven van verleiding, maar mensen die zich er terdege van bewust zijn dat de verleidingen van het kwaad steeds weer opduiken in het leven, dat ontmaskerd en verworpen moet worden. We hebben er allemaal ervaring mee. Een slechte gedachte, een verlangen krijgt om dit te doen, kwaad te spreken over de ander. We worden allemaal bekoord, we moeten ernaar streven om niet in deze verleidingen te vallen. Als iemand van jullie geen bekoringen kent, zeg het dan, want dat zou pas bijzonder zijn. We hebben allemaal verleidingen en we moeten allemaal leren hoe we ons in deze situaties moeten gedragen. Er zijn veel mensen die in zichzelf gekeerd zijn, die denken dat ze oké zijn. Nee, ik ben goed. Ik ben goed bezig. Ik heb deze problemen niet. Maar niemand van ons is oké. Als iemand zich oké voelt, dan droomt hij. Ieder van ons heeft veel dingen op te lossen en we moeten ook waakzaam zijn. En soms gebeurt het dat we naar het sacrament van de biecht gaan en oprecht zeggen, Vader, ik weet het niet meer. Ik weet niet of ik zonden heb. Maar dat is een gebrek aan kennis van wat er in je hart omgaat. We zijn allemaal zondaars. En een klein gewetensonderzoek, een kleine innerlijke blik zal ons goed doen. Anders lopen wij het risico in duisternis te leven. Omdat we gewend zijn geraakt aan duisternis en niet langer goed van kwaad kunnen onderscheiden. Isaac van Nineveh zei dat hij in de kerk, dat in de kerk hij die zijn zonden kent en ze betreurt, groter is dan hij die een dode opricht. We moeten God allemaal vragen om de genade om onszelf te erkennen als arme zondaars die bekering nodig hebben en in ons hart het vertrouwen bewaren dat geen zonde te groot is voor de oneindige barmhartigheid van God de Vader. En dat is de eerste les die Jezus ons geeft. We zien dit dan op de eerste bladzijde van de evangelium. Allereerst wanneer we worden verteld over de doop van de Messias in het water van de Jordaan. Die episode heeft op zichzelf iets verontrustend. Waarom onderwerpt Jezus zich aan een reinigingsritueel? Hij is God, hij is volmaakt. Van welke zonde moet Jezus zich dan bekeren? Ja, geen enkele. Zelfs de doper is geschokt, zozeer zelfs dat de tekst zegt, Johannes wilde hem tegenhouden en zei, ik moet door u gedoopt worden en u komt naar mij toe. Maar Jezus is een heel andere Messias dan hoe Johannes hem had voorgesteld en de mensen zich hem hadden voorgesteld. Hij belichaamt niet de boze God en roept niet op tot het oordeel, maar staat juist in de rij met de zondaars. Hoe dan? Ja, Jezus gaat met ons mee, met al ons zondaars. Hij is geen zondaar, maar is onder ons. En dat is iets heel mooi. Vader, ik heb zoveel zonden. Maar Jezus is bij je. Spreek erover en hij zal je eruit helpen. Jezus laat ons nooit alleen. Nooit. Denk hier goed over na. Och, Vader, ik heb grote zonden begaan. Ja, Jezus begrijpt u en gaat met u mee. Hij begrijpt uw zonde en vergeeft haar. Vergeet dit nooit. In de slechtste tijden, op de momenten dat we, als het ware, vallen in zonde, staat Jezus naast ons om ons te helpen opstaan. En dit geeft troost. We mogen deze zekerheid niet verliezen. Jezus is naast ons om ons te helpen en te beschermen, om ons laten opstaan na de zonde. Maar Vader, is het waar dat Jezus alles vergeeft? Alles. Hij kwam om te vergeven en om te redden. Alleen Jezus wil jouw open hart. Hij vergeet nooit te vergeven. Wij zijn het die zo vaak het vermogen verliezen om vergeving te vragen. Laten we dit terugwinnen. Ieder van ons heeft veel dingen om vergeving over te vragen. Ieder van ons denkt het in zichzelf. En vandaag praat je er met Jezus over. Praat hierover met Jezus. Heer, ik weet niet of dit waar is, maar ik weet zeker dat u zich niet van mij afwendt. Ik weet zeker dat u mij vergeeft. Heer, ik ben een zondaar, een zondares. Keer u alstublieft niet van mij af. Dit zou vandaag de dag een prachtig gebed tot Jezus zijn. Heer, keer u niet van mij af. En direct na de doopepisode vertellen de evangelie dat Jezus zich terugtrekt in de woestijn, waar hij door de Satan wordt bekoord. En ook hier rijst de vraag, waarom moet de Zoon van God verleidingen kennen? Ook hier toont Jezus zich solidair met onze kwetsbare menselijke natuur en wordt hij ons grote voorbeeld. De verzoekingen die hij ondergaat en overwint, te midden van de dorre stenen van de woestijn, zijn de eerste instructies die hij geeft aan ons leven als discipelen. Hij heeft ervaren waar ook wij ons altijd moeten op voorbereiden. Het leven bestaat uit uitdagingen, beproevingen, kruispunten, tegengestelde visies, verborgen verleidingen, tegenstrijdige stemmen. En sommige stemmen zijn zelfs overtuigend, zozeer zelfs dat Satan Jezus verleidt door zijn toevlucht te nemen tot de woorden van de schrift. We moeten onze innerlijke helderheid bewaren om de weg te kiezen die werkelijk naar geluk leidt en er dan naar streven om onderweg niet te stoppen. Laten we onthouden dat we altijd heen en weer geslingerd worden tussen tegengestelde uitersten. Hoogmoed daagt nederigheid uit. Haat staat tegenover naastenliefde. Droefheid belemmert de ware vreugde van de geest. Verharding van het hart wijst barmhartigheid af. Laten wij ons openstellen voor God en naar heiligheid wandelen. Spirituele strijd leidt ons er dus toe de ondeugden die ons in de greep houden nader te bekijken en met Gods genade te wandelen naar de deugden die in ons kunnen opbloeien en de lente van de geest in ons leven kunnen brengen. En met die mooie woorden zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en graag tot een volgende keer.